Goedemorgen, lieve mensen. Fijn dat u gekomen bent. Mieke zei het net al. Het was maar dunnetjes gezaaid van het eerste uur. En dan komt de tweede uur toch van alles nog binnendruppelen. Heel fijn. Het is vandaag alweer de 8e maand van dit jaar. Het gaat zo snel, hè? En de vakanties zijn ongeveer weer voorbij. En ik hoop dat we allemaal een goede en een ontspannende tijd hebben gehad. Dat is de bedoeling van vakantie. Sommigen komen vermoeid terug. Maar de bedoeling is dat we tot rust komen. De een is misschien naar het buitenland geweest. En de ander heeft weer genoten van een goede tijd. In ons eigen mooie landje met zijn prachtige natuur. Het is maar als je het maar zien wil. Dan kun je overal van genieten. Zeker in de vakantietijd. Anderen hebben dat niet kunnen doen, misschien om financiële of gezondheidsredenen, en hebben zich in deze tijd misschien wel eens eenzaam gevoeld. En dan is het goed als we hen niet vergeten, in bijzonder mensen uit onze kerkelijke kring, en familie natuurlijk ook, en dat we omzien, blijvend omzien naar elkaar. Het kan in kleine dingen zijn, kwam in de Sabbatschool ook aan de orde. Hoe kunnen we dienstbaar zijn naar onze naasten toe? Dat is de praktijk van het leven. Daar komt het eigenlijk op aan. Hoe staan wij in het leven? De kinderen gaan voor het eerst of weer naar school en daarna een andere opleiding volgen. Of na de schooltijd een baan zoeken, wat ook weer spannend is. Zo hebben we allemaal onze dagelijkse zorgen. En dan is het fijn als we een basis hebben en een rustpunt in ons leven waar we op kunnen bouwen en op kunnen vertrouwen. Daarom is het goed dat we vandaag hier zo bij elkaar zijn. Om God te danken dat Hij ons de afgelopen tijd nabij is geweest en ons verder wil leiden op ons levenspad. Op de laatste Sabbat van 2018... mocht ik de overdenking houden over het thema, we zijn op weg naar het huis van de Heer. En de schriftlezing was toegenomen uit Psalm 122, waar David de vreugde bezong als hij jaarlijks optrok naar Jeruzalem. In dit pelgrimslied vroeg hij om vrede voor Jeruzalem en eindigde dit lied met de verzen, om mijn verwanten en vrienden zeg ik, vrede zij in jou. Om het huis van de Heer onze God wens ik je al het goede. En die vrede wens ik ons allemaal nu ook weer toe. Zo gaan we onze dagelijkse, wekelijkse en maandelijkse gang in ons leven. En is een jaar ook zo weer snel voorbij. Wat aangeeft dat alles zijn tijd heeft. Zo werden we toen we half juni met ons bootje op vakantie waren opgeschrikt door een mailtje. We waren nog maar net van huis. En in dat mailtje stond dat twee dames van ons koor plotseling waren overleden. Nou, dat doet je dan wel wat. Mensen die je behoorlijk goed gekend hebt. En die dan zo ineens uit het leven zijn weggerukt. En daar sta je dan wel weer even bij stil. Ook bij de eindigheid van dit leven. Helaas konden we toen niet aanwezig zijn bij de afscheidsdienst waar het koor nog enige liederen heeft gezongen. Als troost en bemoediging voor de nabestaanden. En dat bracht mij voor de overdenking van vandaag bij het voorgelezen gedeelte uit Johannes 11. Wat Mieke net voorgelezen heeft. Waar het verhaal wordt verteld over de opwekking van Lazarus. Het hele schriftgedeelte van 54 versen zou te lang duren. En daarom zijn er enkele gedeelten uit voorgelezen die de kern toch ongeveer van dit hoofdstuk weergeven. En hopelijk kan ik in vogelvlucht de bedoeling van Jezus, want daar hebben we het over, Jezus, zoals hij die in dit schriftgedeelte aan zijn volgelingen, zoals Martha en Maria, de zusters van de gestorven Lazarus, vertelde, vandaag ook aan ons duidelijk maken. En wij er ook zo moed en kracht uit kunnen halen in ons verdere leven. Dus heel praktisch. Het onderwerp over de dood en de opstanding van Lazarus is geen makkelijk en populair onderwerp waar we dagelijks mee bezig zullen zijn. Maar soms word je wel met de neus op de feiten gedrukt. Het verhaal vertelt ons dat een zekere Lazarus ziek was en zijn zusters Maria en Martha in Bethanië woonden, een dorp dat aan de weg ligt van Jericho naar Jeruzalem. Wij hebben ook een reis gemaakt een keer door Israël, dus hebben we die weg ook gereden, van Jericho zo naar Jeruzalem. Dus wij kunnen ons daar een goede voorstelling van maken. Het ligt ten oosten van de Olijfberg, die tegen de stad aan ligt, op een afstand van circa 3 kilometer van Jeruzalem. En Maria en Martha worden in het evangelie van Matthäus, Marcus en Lucas genoemd. Maar deze Lazarus wordt alleen in dit evangelie van Johannes genoemd. Zij blijken vrienden van Jezus te zijn. En de zusters stuurden hem iemand met de boodschap: Heer, uw vriend is ziek. En dan verwacht je natuurlijk van de weldoener Jezus dat hij direct iets voor zijn vriend zal doen. Maar nee hoor, Jezus springt niet gelijk op om naar hem toe te gaan. Maar spreekt wel de gedenkwaardige woorden: deze ziekte loopt niet uit tot de dood, maar op de eer van God, zodat de Zoon van God geëerd zal worden. En dan staat er dat Jezus veel van de zusters, Martha en Maria en Lazarus, hield. Maar toch nog 2 dagen wachtte voor hij naar Bethanië op weg ging. En daar had Jezus dus een bedoeling mee. Om zo zijn macht te kunnen tonen. Door Lazarus later uit de dood te kunnen laten opstaan. En toen Jezus daarna wilde vertrekken naar Judea, kwam een luid protest van de leerlingen die bij hem waren, met de woorden: de Joden willen u stenigen en u wilt u daar toch weer naartoe gaan? Maar Jezus wist de weg die hij moest gaan, met de opmerking: telt een dag geen 12 uren? Wie overdag loopt, struikelt niet, want hij ziet het licht van deze wereld. Maar wie 's nachts loopt, struikelt, doordat hij geen licht heeft. En daarna zei hij: onze vriend Lazarus is ingeslapen. Ik ga hem wakker maken. Waarop de leerlingen zeiden: als hij slaapt, zal hij wel beter worden, Heer. Omdat ze dachten dat hij het over slapen had. Terwijl Jezus bedoelde dat hij gestorven was. Maar omdat ze dat niet begrepen, zei hij hun daarna ronduit dat hij gestorven was. Ze hadden dat wel kunnen weten, omdat Jezus het woord slapen ook al bij het gestorven dochtertje van Jairus had gebruikt, die hij daarna weer tot leven bracht. Hij had het dus al vaker gedaan. Om jullie ben ik blij dat ik er niet bij was, want nu kunnen jullie tot geloof komen. Dat is vaak een middel, hè, door wonderen, vooral in die tijd, dat mensen hem gingen volgen, dat ze tot geloof kwamen. Ze zeiden: laten we nu maar naar hem toe gaan. Dat zei Jezus. Maar de volgelingen onder leiding van Thomas zagen dat niet zo zitten. Ik loop een beetje door het hele verhaal heen. En daarop zeiden ze: laten ook wij maar gaan om met hem te sterven. Omdat ze veel leeuwen en beren op de weg zagen, maar hem toch bleven volgen. Dit zal ons ook niet zo vreemd in de oren klinken. Als we iets moeten doen wat we niet zo leuk vinden, maar wat toch wel moet gebeuren. En toen Jezus na circa 1 dag reizen in de buurt van Bethanië kwam, hoorde hij dat Lazarus al 4 dagen in het graf lag. En er veel Joden naar Martha en Maria waren gekomen om hen te troosten. Maria die had gehoord, of Martha die had gehoord, dat Jezus onderweg was, kwam hem al tegemoet, terwijl Maria thuis was gebleven. En zij, toen ze bij Jezus kwam: Heer, Als u hier was geweest, zou mijn broer niet gestorven zijn. Ze had daar het volste vertrouwen in. Maar zelfs nu weet ik dat God u alles zal geven wat u van hem vraagt. Dat zijn de letterlijke woorden die in het verhaal staan. Spreekt hier geen godsvertrouwen uit, geen groot godsvertrouwen, als je in zo'n situatie zulke woorden kunt uitspreken. Het duidelijke antwoord van Jezus was erop: je broer zal opstaan uit de dood. Waarop Martha gelijk antwoordde: ja, ik weet dat hij bij de opstanding op de laatste dag zal opstaan. En dat was een groot getuigenis van haar, als je dat kunt zeggen. Niet wetende dat de opstanding van Lazarus zo kort daarna zou plaatsvinden. Maar Jezus laat haar nog even in onzekerheid en spreekt daarna over zichzelf de volgende woorden tegen Martha uit. Ik ben de opstanding, dat is de tekst die net voorgelezen is. Ik ben de opstanding en het leven. Wie in mij gelooft, zal leven, ook wanneer hij sterft. Dus dat is na de opstanding. En ieder die in mij gelooft, zal nooit sterven. Geloof je dat? Waarop ze gelijk zei: ja, Heer, ik geloof dat u de Messias, de Verlosser bent, de Zoon van God, die naar de wereld zou komen. Dit is weer een belijdenis van haar. Dat ze ondanks deze moeilijke situatie toch haar hoop en vertrouwen op hem blijft houden. Dat vraagt veel geduld en geloofsvertrouwen. En daarna ging ze weer naar Maria om in vertrouwen te vertellen dat de meester, Jezus, naar haar vroeg. En ze daarna gelijk naar hem toe ging, buiten het dorp. En toen ze daar aankwam en Jezus zag, viel ze gelijk voor zijn voeten neer en sprak haast dezelfde woorden uit die haar zuster had gesproken. Heer, als u hier was geweest, zou mijn broer niet gestorven zijn. De Joden, die Maria gevolgd waren, omdat ze dachten dat ze naar het graf zou gaan om te weeklagen, waren nu ook bij Jezus aangekomen. En daar zag hij dat ze rouwden om het sterven van Lazarus. En dat ergerde hem, omdat hij kort daarvoor nog tegen Maria had gezegd: wie in mij gelooft, zal leven, ook wanneer hij sterft. Jezus was diep bewogen, omdat hij wist dat de dood niet bij het leven hoort. En vraagt daarna: waar hebben jullie hem neergelegd? Waarop ze zeiden: kom maar kijken. En Jezus daarna ook begon te huilen. Hij besefte heel goed dat hij kort daarna naar Jeruzalem zou gaan om te sterven aan een kruis. Voor de zonde van de hele mensheid. Waar hij ook zou huilen op de weg die met palmtakken was bedekt. Van Betanië via Betfage naar Jeruzalem. Een kort stukje. Maar de Joden beseften dat niet. En zeiden: wat heeft hij veel van hem gehouden? Maar ze zeiden ook: hij heeft de ogen van een blinde geopend. Had hij nu toch ook niet de dood van Lazarus kunnen voorkomen? Wat aan menselijke begrippen voor ons een logische reactie zou zijn. Maar ook dit ergerde Jezus. En na dit gezegd hebbende, liep hij naar het graf waar ze Lazarus hadden neergelegd. En in een spelonk met een steen voor de opening was afgesloten. En daarna zei hij, om zijn macht te kunnen tonen: haal de steen weg. Waarop Martha protesteerde door te zeggen dat haar broer daar al 4 dagen lag. En de stank, de reuk van ontbinding daar in het warme klimaat al duidelijk aanwezig zou zijn. Maar niets houdt Jezus dan meer tegen met de woorden tegen Martha: ik heb je toch gezegd dat je Gods grootheid zult zien als je gelooft. En toen haalden ze de steen weg en keek Jezus omhoog naar de hemelse Vader. En hij daarna daarna de betekenisvolle woorden uitsprak: Vader, ik dank u dat u mij hebt verhoord. En dat nog zei, voor hij het wonder in zijn naam zou gaan verrichten. Hij liep er al op vooruit. En daarna ging hij verder met de woorden: U verhoort mij altijd, dat weet ik. Maar ik zeg dit voor al de mensen hier, opdat ze zullen geloven dat u mij gezonden hebt. Jezus wist waarom hij naar deze aarde was gekomen, om zijn taak te gaan volbrengen. Maar de omstanders wisten nog niet dat het al zo snel zou gebeuren. Daarna riep hij met luide stem: Lazarus, kom naar buiten. En dan zegt vers 44 uit Johannes 11, de dode kwam tevoorschijn. Zijn handen en voeten in linnen gewikkeld en zijn gezicht bedekt door een doek. En Jezus zei daarna tegen de omstanders: Maak die doeken los en laat hem gaan. Verder zegt vers 45 ons dan nog: Door dit wonder kwamen veel Joden die naar Maria toegekomen waren en gezien hadden wat Jezus deed, tot geloof in hem. De laatste 9 versen geven weer wat er daarna nog gebeurde en eindigde in vers 54 met de tekst: Jezus trad onder de Joden in het openbaar niet meer op, maar vertrok naar de omgeving van de woestijn, naar de stad Efraïm. En daar bleef hij met zijn leerlingen. En in het 12e hoofdstuk staat nog beschreven dat Jezus 6 dagen voor Pesach, dat is de paastijd zoals wij dat nu noemen, weer naar Lazarus ging, die hij uit de dood had opgewekt. En daar ter ere van hem een maaltijd hield, waar Martha bij bediende. Jezus wist dat het tevens de laatste keer was dat hij bij zijn vrienden was, omdat hij op weg was naar Jeruzalem om te sterven aan een kruis voor de zonde van de wereld. Het is ook die gelegenheid waarbij Maria de voeten van Jezus zalfde met kostbare nardusolie en afdroogde met haar haren en de geur van de olie door het hele huis trok. Waarschijnlijk was dit als dank voor het grote wonder wat Jezus kort daarvoor had verricht met de opwekking van Lazarus. Dit had ook heel wat teweeg gebracht onder de Joden. Want toen ze hoorden dat Jezus weer terug was, kwamen ze weer in grote getalen naar Betanië om Jezus en Lazarus te zien, die hij had opgewekt uit de dood. De hoge priesters beraamden intussen een plan om niet alleen Jezus, maar ook Lazarus te doden, omdat hij er de oorzaak van was dat veel Joden bij Jezus kwamen en door dit wonder in hem waren gaan geloven. Omdat ik mij in hoofdstuk 11 bij de opstanding van Lazarus wilde bepalen, ga ik nu niet verder met het gedeelte uit hoofdstuk 12. Lieve mensen, met wat ik nu heb verteld, met deze bloemlezing uit Johannes 11 en het begin van hoofdstuk 12, geeft ons een indruk hoe deze geschiedenis van de opwekking van Lazarus toen heeft plaatsgevonden. Hopelijk is dit verhaal voor ons opnieuw gaan leven en worden wij in ons dagelijks leven met zijn ups en downs weer bemoedigd en versterkt in ons geloof. Wij zien die wonderen niet zoveel om ons heen. Maar geloven we nog wel in een wonder? Bijvoorbeeld mensen die ziek zijn, ernstig ziek zijn, en die er toch weer tegenop krabbelen. Daar mogen we op vertrouwen. Maar het is natuurlijk nog veel mooier als je zonder die wonderen toch gelooft in God, in Jezus als onze verlosser en zaligmaker. We weten namelijk dat er voor gelovigen van dit evangelie, na dit leven, een eeuwige toekomst wacht, waar we naar uit mogen zien. Zelf, mijn persoontje, ben natuurlijk ook niet de jongste meer. En ik weet dat de langste tijd hier op aarde er voor mij op zit. Maar ik ben gelukkig positief ingesteld. En eigenlijk altijd zo geweest. en dankbaar voor al de zegeningen die God ons als gezin ons heeft geschonken en ons nog dagelijks schenkt. Natuurlijk hopen mijn vrouw, Andy, en ik zelf dat er nog menige jaren voor elkaar gespaard mogen blijven. We zijn inmiddels ruim 58 jaar getrouwd en gezegend met 4 kinderen, met aanhang en 10 kleinkinderen waar we heel trots op zijn. Dan ben je een gezegend mens en dan kun je daar heel dankbaar voor zijn. Dat zijn we ook. Dat wil niet zeggen dat alles altijd over rozen ging. We hebben allemaal zo onze dagelijkse zorgen. Ik kijk zo even rond, dat zullen we allemaal voor onszelf heel goed weten. Misschien door het verlies van een geliefde of een langdurige ziekte in onze familiekring waar we mee te worstelen hebben. Mensen met beperkingen. Zo heeft iedereen zijn eigen bezonjes. Misschien met de opvoeding van kinderen. En het verwerken van teleurstellingen als het anders loopt dan we graag hadden gewild. En het vinden van een goede invulling in het leven van iedere dag. Ik hoop dat wij allemaal, misschien met die teleurstellingen, ook onze dagelijkse zegeningen zullen tellen. Ups en downs. En God daarvoor de dank kunnen brengen. Hopelijk draagt dit verhaal daartoe aan bij. En gaan wij als ZDA-gemeente hier in Zwolle weer moedig verder. Na deze vakantietijd. En dragen wij jong en oud zo ons steentje bij, weer bij aan het werk in onze gemeente. Met de ons door God gegeven talenten. We zijn toch samen op weg, niet waar? Naar het vaderhuis met zijn vele woningen. Dat geloven we toch, anders zat u hier niet, daar ben ik van overtuigd. Enige dingen uit het verhaal van de opwekking van Lazarus sprongen er voor mij uit. Ten eerste, de liefde en de zorg die hij voor de mensen had. Tijdens zijn 3,5-jarige rondwandeling op deze aarde. Door het genezen en het opwekken van mensen uit de dood, die hij door de macht van God had gekregen. En ten tweede, de opmerking in hoofdstuk 11, vers 25 en 26, waar Jezus zegt, ik ben de opstanding en het leven. Wie in mij gelooft, zal leven, ook wanneer hij sterft. Daar geloven wij toch ook allemaal in, dat er een opstanding zal zijn, dat hij terug zal komen. Er staat ook, en ieder die leeft en in mij gelooft, zal nooit sterven. Geloof jij dat? Geloven wij dat? Dit is de kern van het evangelie. We zullen allemaal sterven. We weten waarom. Het is de laatste vijand die we mee zullen maken. De dood. We weten hoe dat gekomen is. Maar voor wie gelooft, is er een doorgang naar een eeuwig leven. Het lijkt zo onrealistisch. Maar je moet er wel in geloven. Want je gelooft in iets wat je niet ziet. Jezus zal terugkomen op de wolken van de hemel om al de zijnen thuis te halen. We weten niet wanneer dat zal zijn, maar voor wie gelooft is dat een zekerheid. En dat mogen we altijd vasthouden. Dat geeft rust. Wat er ook gebeurt. Deze belofte heeft Jezus in dit verhaal immers zelf gedaan. Het is niet van een schrijver, hij heeft het zelf gedaan. En met die zekerheid mogen wij ons daar allemaal aan vasthouden, wat er ook verder in ons leven mag gebeuren. Paulus heeft in 1 Korinthe 15 over de opstanding van de doden daar ook mooie dingen over gezegd. En wil daar nog enige teksten uit voorlezen. Ja, staat er het glaasje, ik zal maar wat nemen. Als de doden niet opstaan, het is nogal wat Paulus hier zegt, is ook Christus niet opgestaan. En als Christus niet is opgewekt, is onze verkondiging zonder inhoud en uw geloof zinloos. dan zitten we hier voor niks. Dat zegt ons vers 13 en 14 in 1 Korinthe 15. En in vers 20 tot 22 staat, maar Christus is werkelijk uit de dood opgewekt. Dat weten we ook, ruim 2000 jaar geleden. Als eerste van de gestorvenen. Zoals de dood er gekomen is door één mens, zo is ook de opstanding uit de dood er gekomen door één mens. En zoals wij door Adam allen zullen sterven, zo zullen wij als gelovigen door Christus allen levend gemaakt worden. Voor wie gelooft. Kunnen we daar amen op zeggen? Mooi. En in de laatste twee versen uit dit hoofdstuk eindigt Paulus dan met de woorden, maar laten we God danken die ons door Jezus Christus, onze Heer, de overwinning geeft. Kortom, geliefde broeders en zusters, wees standvastig en dankbaar en onwankelbaar en zet u altijd volledig in voor het werk van de Heer. Dat proberen we te doen. We zijn heel bescheiden erin. We kunnen maar weinig doen. We hebben het vanmorgen ook over gehad. In de les weer. In het besef dat door de Heer uw inspanningen, al is het maar heel klein, iets voor je naaste kunnen betekenen. De inspanningen zullen nooit te vergeefs zijn. Uit dankbaarheid, niet om er iets mee te verdienen. Met deze woorden wil ik deze overdenking over de opwekking van Lazarus afsluiten. Ik hoop dat u voor iets is meer gaan leven. En ik wens ons allen, jong en oud, God zegen toe om zo ook een zegen te kunnen zijn voor de mensen om ons heen in ons verdere leven. Met een lied dat we met ons koor hebben gezongen en mij toen heeft aangesproken, wil ik deze versen tot slot nog voorlezen. Het zijn vier korte liedjes. Ga met God en Hij zal met u zijn. Jou nabij op al je wegen, met zijn raad en troost en zegen. Ga met God en Hij zal met je zijn. Tweede vers, ga met God en Hij zal met je zijn. Bij gevaar, in bange tijden, over jou zijn vleugels spreiden. Ga met God en Hij zal met je zijn. In het derde vers, ga met God en Hij zal met je zijn. In zijn liefde je bewaren, in de dood je leven sparen. Ga met God en Hij zal met je zijn. En het laatste versje, ga met God en Hij zal met je zijn, tot wij weer elkaar ontmoeten. In zijn naam elkaar begroeten. Ga met God en Hij zal met je zijn. Amen.